We gaan, voordat we gaan bidden, eerst met elkaar een stukje uit de Bijbel bespreken. En dat is dit keer 1 Timotheus 2 vers 1 tot en met 7. 1 Timotheus 2 vers 1 tot en met 7. Timotheus hoofdstuk 2, vers 1, daar staat, ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen. Voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. En daarvan wordt getuigd de juiste tijd. En ik ben daartoe als een verkondiger en een apostel gesteld. Ik spreek waarheid en geen leugen, als een leermeester der heidenen in geloof en waarheid. Tot zover deze eerste 7 verzen uit 1 Timotheus hoofdstuk 2. Paulus die geeft dus het stokje door aan de dienstknecht Timotheus. En dat gebeurt dus onder andere in het 18e vers van het vorige hoofdstuk. Hoofdstuk 1 vers 18, daar staat deze opdracht of dit gebod vertrouw ik u toe, mijn kind Timotheus. Dus Paulus die draagt zijn opdracht over aan Timotheus. En als hij dat doet, dan staat er als eerste in het tweede hoofdstuk vers 1, ik vermaan u of ik moedig u aan, ik spoor je aan om dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen. Misschien wel goed om het even erbij op te slaan in Handelingen hoofdstuk 6... Dat is een heel typisch vers, of tenminste een heel belangrijk vers ook. Er staat in Handelingen 6, als de apostelen hun werk doen in Jeruzalem en de gemeente daar groeit en vrucht draagt. En dan staat er inderdaad dat tal van discipelen toegevoegd worden aan de gemeente. Dan staat er dat op een gegeven moment de discipelen talrijk werden in het eerste vers van Handelingen 6, maar dat de weduwen verwaarloosd worden. Dan worden er diakenen aangesteld die met name de verantwoordelijkheid krijgen voor het stoffelijke gedeelte van de gemeente. En dan staat er in vers 3, ziet dan uit, broeders, naar 7 mannen onder u die goed bekend staan, vol van geest en wijsheid, opdat wij hen voor deze taak aanstellen. En dan staat er in vers 4, maar wij, en dan hebben we het over de apostelen, wij zullen ons houden aan gebed en de bediening van het woord. Er staat niet eerst van de bediening van het woord en het gebed, maar het begint met gebed. Als je God wil dienen, dan begint het altijd met gebed. Daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. Het begint met gebed. En dat zegt Paulus dus tegen Timotheus. Timotheus, als jij deze opdracht wilt vervullen, dan vermaan ik je als eerste, het allereerste wat je moet doen, dat is bidden. Gebed. Dat is heel belangrijk. Nou, en dan zijn er 4 vormen die hier genoemd worden. Dan wordt er gesproken over smekingen. Er wordt gesproken over gebeden. Er wordt gesproken over voorbeden en er wordt gesproken over dankzegging. Heel typisch, heel interessant om te zien dat dit, we zullen dat straks ook zien, dat dat ook voorkomt bij Paulus. Nou, laten we het maar even lezen in de Filippenzenbrief. Daar staat bijna hetzelfde in Filippenzen hoofdstuk 4 vers 6... In Filippenzen 4 vers 6, Dat is een heel mooi stukje, bemoedigend stukje. Filippenzen 4, vers 6, wees in geen ding bezorgd, belaten bij alles. Dus dat is eigenlijk een tegenoverstelling. In geen ding bezorgd, maar bij alles, uw wensen door. En dan krijg je er drie, gebed, smeking en dankzegging. Zie je het staan? Gebed, smeking, het woordje voorbeden ontbreekt hier, maar gebed, smeking, dankzegging, bekend worden bij God. En de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal uw harten behoeden in Christus Jezus. Smeken. Ik heb daar een paar teksten over opgeslagen, u hoeft ze niet op te zoeken. Ik zal ze alleen mondeling even toelichten. Je leest van Paulus dat hij letterlijk smeekte in Romeinen 10 vers 1 om in Rome te kunnen komen. Hij smeekte ervoor om enige uit zijn eigen volksgenoten te kunnen redden. Hij smeekte ernaar in 2 Timotheüs 1 om Timotheüs te kunnen ontmoeten. Hij smeekte om de gemeente van Thessalonica te mogen zien. Dat smeken van Paulus, dat kun je verschillende keren terugvinden in zijn brieven. En dan staat er vurig, dag en nacht smeekten wij hierom. Dus ja, Paulus was een man die kende dat smeken maar al te goed. Ik vind het zo mooi dat hier dit allemaal in het meervoud staat. Hè? Er wordt niet geschreven over smeking, niet gebed of voorbeden of dankzegging, maar het staat allemaal in het meervoud. Allemaal in het meervoud, waardoor je hier duidelijk heel kunt zien van, het is niet zomaar een gebedje, maar het is een gebedshouding, het is... Het gebed is zo belangrijk. Wat is het mooi dat bidden, dat is vragen. Wij mogen vragen aan God. En als je niet bidt, dan ontvang je ook niet. Bidden, er staat hier ook voorbeden. Nou, dat mogen we vanavond ook doen. We mogen vanavond de bediening van voorbeden vervullen. Voor mensen die ziek zijn, voor het werk in de gemeente of buiten de gemeente. En dan staat er een heel bijzonder woordje. Dan staat er en dankzeggingen. Dankzeggingen. In het Grieks wordt hier het woordje gebruikt eucharista. Eucharista. Eucharistia. Dat staat er letterlijk. Nou, u weet wel, de Rooms-Katholieken die zeggen met avondmaalsvieren eucharistie, hè? Eucharistia. Eucharistia betekent letterlijk dankzegging. Nou, waar komt het nou vandaan? U hoeft het niet op te slaan, maar in 1 Korinthe 10, daar wordt het avondmaal besproken. En dan staat er, is niet de beker der dankzegging, die wij dankzeggende drinken. Hè? Avondmaal is dankzegging. En daar komt het woordje eucharistie vandaan. Een leven onder dankzegging. Ik las daar eens een stukje over. Als er geen dankzegging is in je leven, echt dankzegging, dan is er ook weinig genade in je leven. Want dan denk je allemaal, ik heb er recht op. Hè? Dankzegging, je wordt pas een dankbaar mens als je weet, je hebt er geen recht op en je ontvangt het wel. Dus mensen die uit genade leven, zijn ook mensen die met dankzegging leven. En ik denk dat het heel belangrijk is. Ik heb er pas een stukje over geschreven, over de reizen van Paulus in verband met een nummer van het Zoeklicht, een zomernummer, de reis van je leven. En als je dan leest hoe Paulus zijn reizen gemaakt heeft, dat het hele leven van Paulus zo'n avontuur was. Hè? Sommige mensen vinden het leuk om op avontuur te gaan, op vakantie op de Bonnefoy gaan. Nou, dat was voor Paulus echt het geval hoor. Hij wist soms niet waar hij de volgende dag zou slapen. En dan lees je van Paulus dat hij tal van nachten helemaal geen dak boven zijn hoofd had. Dat hij door rivieren trok, 's nachts op reis was, in de woestijn trok, door de steden ging, door rovers overvallen werd. Nou ja, Paulus heeft heel wat meegemaakt. Maar Paulus zegt wel van, Maar weet je, ik heb zo de nabijheid van God ervaren. Ik heb zo ervaren dat ik genade ontvang van God. En dan word je ook dankbaar, hè? Als je Gods genade leert kennen, dan word je ook dankbaar. Nou, dan staat hier in dat stukje, en ja, dan denk je van, ja, hoe moet je dat nou toepassen? Dan zegt Paulus tegen Timotheus dat je moet bidden, smeken en voorbeden moeten en een dankzegging moet doen voor alle mensen. Ja, begin dan maar eens aan. Ga ze maar eens allemaal even noemen. Voor alle mensen. Ja, ik... Soms had ik daar wel eens wat bedenkingen bij, hè? Dat soms kleine kinderen wel eens... Heer, wilt u met alle mensen zijn? Of Heer, wilt u met alle zieken zijn? Of Heer, wilt u met alle... Denk van, kan het niet een beetje specifieker? Toch staat hier dat wij mogen bidden voor alle mensen. Dat wil eigenlijk dit zeggen, dat de gemeente van Jezus Christus staat midden in de wereld en heeft... de taak tot een zegen te zijn voor alle mensen. Voor alle mensen. Dat betekent dat wij... dat wij als gemeente van Jezus Christus... een hele belangrijke uitstraling mogen hebben om ons heen. Voor alle mensen. Weet u, er staat in... In 1 Timotheus 4, vers 5, dan gaat het een beetje over het eten, wat je wel mag eten en niet mag eten. En daar staat alles wat God geschapen heeft, alles wat God geschapen heeft, wordt door het woord en het gebed geheiligd. En vooral het laatste. Alles wat God geschapen wordt, wordt door gebed geheiligd. Dat is nogal wat. Dat betekent... Uw buurvrouw, uw buurman, uw collega, door wie is die geschapen? Door God. En als u bidt voor uw collega, voor uw buurman, wat gebeurt er dan? Dan wordt uw collega, uw buurman, geheiligd. Betekent dat hij daardoor een kind van God wordt? Nee. Maar dat betekent wel dat God zijn speciale aandacht richt op deze persoon. Geheiligd. God heeft een plan. En het is zo belangrijk dat je moet weten dat God de gemeente als een beïnvloeding in deze wereld wil plaatsen, zodat wij voor alle mensen iets kunnen betekenen. Wij hebben als gemeente een... Nou ja, er staat toch niet voor niets in de Bijbel dat wij als christenen een zoutend zout zijn? We hebben een werking. Hè? Wij hebben een uitwerking in deze wereld als gemeente. Zoals, ik vind het zo mooi van Jozef. Jozef die kwam als een man in het huis van Potifar. En het huis van Potifar was echt niet gelovig, denk ik hoor. Maar omdat Jozef daar was, werd het hele huis van Potifar gezegend. Want God was met Jozef. Als wij in het gebed de mensen om ons heen bij de Heer brengen, dan staat er niet voor niets, en wat God gemaakt heeft, wordt door gebed geheiligd. Dat is het werk wat Daniël deed. Daniël die smeekte, die bad 3 maal daags voor zijn volk. En wat gebeurde? Dat volk werd bewaard. Dat volk werd gezegend. Maar ook de koningen werden gezegend. En je moet eens weten wat koning Nebukadnezar en koning Darius, hoe zij gezegend werden door Daniël. Omdat Daniël daar was. Dus onderschat dat niet, wat voor zegen dat je teweeg kunt brengen door gewoon er te zijn en te bidden. De invloed van de gemeente is wereldwijd. Onze daden mogen nooit het gebed vervangen. Maar onze daden moeten voortvloeien uit ons gebed. Soms zijn we zo bezig met onze daden dat we niet meer aan bidden toekomen. Maar juist onze daden moeten voortvloeien uit het gebed. Er staat zelfs dat we niet voor alle mensen, maar voor koningen en hooggeplaatsten moeten bidden. Nou, dus in de lijn van Paulus in Romeinen 13 en ook Petrus in 1 Petrus 1, waar hij zegt dat wij de overheid moeten respecteren, dat wij voor de overheid moeten bidden, dat wij de overheid moeten gehoorzamen, want het zijn instellingen van God. Ja, dan denk je van, moeten wij deze overheid, deze liberale overheid, moeten we die eren? Moeten wij die gehoorzamen? Er is geen overheid, geen instelling, geen overheid buiten God om, staat in de Bijbel. Toen de Jezus voor Pilatus stond, toen zei de Jezus tegen Pilatus in Johannes 19, u heeft helemaal geen macht over mij. U heeft helemaal geen macht over mij, tenzij het u van boven gegeven wordt. Wat Pilatus deed, stond onder de controle van God. En ook al wilde Pilatus, als je diep in zijn hart kijkt, Jezus vrijspreken, het gebeurde niet. Want God zei nee, hij moet sterven. Dus Pilatus dacht dat hij zijn eigen beslissingen wel kon nemen, maar God stond erboven. Het was een overheid die God ingesteld heeft. Het is, ik heb u verteld de vorige keer, de Thessalonicenzenbrief werd zo'n 50 jaar na Christus geschreven. Weet u wat er toen gebeurde, 50 jaar na Christus? Toen heeft Claudius, keizer Claudius, heeft alle Joden uit Rome verbannen. En de christenen werden gezien als een soort secte van de Joden. Vanaf dat moment is er een enorme vervolging onder het Joodse volk gekomen. Keizer Nero en vreselijke dingen die toen gebeurden. Omstreeks, misschien kunt u het onthouden, omstreeks 300 na Christus. Weet u hoeveel miljoen mensen er toen in het Romeinse Rijk leefden? Omstreeks 300 na Christus leefden 50 miljoen mensen in het Romeinse Wereldrijk. 50 miljoen mensen. Weet u hoeveel christenen daaronder waren? Je zult het bijna niet geloven. Na al die vervolgingen was in die tijd, onder de vervolgingen van die vreselijke keizers, het christendom uitgegroeid tot 7 miljoen christenen onder het Romeinse Rijk. Dat is 1 op de 7. Hoort u het goed? 1 op de 7 in het Romeinse Rijk was christen. Dat is toch een vrij hoog percentage, vind ik. Ja, toch? Ondanks die vervolging, ondanks het lijden, ondanks de arena's en de amfitheaters waar de christenen gedood werden. En dan zie je toch dat, ja, hoewel die keizers zo antichristelijk waren, dat Paulus zegt, en bid voor de hooggeplaatsten, bid voor de koningen. En dat God ondanks dat alles deze koningen, deze hooggeplaatsten toch gebruikt heeft om de gemeente van Jezus Christus explosief te laten groeien. Weet u wanneer het fout ging? Toen keizer Constantijn de Grote het christendom tot staatsgodsdienst verklaarde. Toen nam het aantal christenen, en dan bedoel ik het aantal echte christenen, nam toen af. Wonderlijk, hè? Dat is de kerkgeschiedenis. Dat is hetgeen wat er gebeurde. Dan vraag je natuurlijk af, wat bedoelen we hier nou mee? Om voor de hoge plaats te bidden, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden. Ik denk dat dat soms een klein beetje, dat we dat vanavond een klein beetje aan moeten passen. Toen Petrus en Paulus baden voor de overheid, resulteerde dat in het feit dat zij een rustig, kabbelend leventje konden leiden? Niet zo, hè? Nee, toch? Maar wat wordt er dan mee bedoeld? Weet u, als hier staat op dat wij een stil en rustig leven mogen leiden, dat stille leven, dat laat Paulus zien als hij in de gevangenis zit en zegt, ik ben een gevangene van Christus. Hij zegt niet, ik ben een gevangene van de keizer, Maar ik ben de gevangene van Christus. Het is Christus wil dat ik hier zit. En dat bracht hem tot stilheid. Midden in die storm heeft hij die rust ervaren. Petrus? Ik sprak er met Hans Mauren nog even over toen hij de volgende dag moest wachten op de uitslag. Petrus, toen hij de volgende dag door Herodes gedood zou worden, sliep tussen 4 viertallen soldaten. Hij was vastgeketend aan de soldaat en hij sliep. Nou, dat is nou die rust. Dat is nou die stilte. En dat had Hans Maurer ook zo ervaren van, ja, die uitslag komt en God had op de een of andere manier hem toch die stilte, die rust gegeven. Ik ben in de handen van God. Ik denk dat dat met name bedoeld wordt dat wij deze hoge plaats, deze koningen bij de Heer mogen brengen en dan weten van wat er ook gebeurt, hij heeft het onder controle. En hij staat erboven. Dat zei ik pas ook nog. Ik sprak zondagavond in de Vrije Evangelische Gemeente in Oldebroek over het thema de antichrist is dichterbij dan u denkt. Een hele bijzondere, mooie dienst was dat. Maar ook daar kwam heel duidelijk tot uiting. Alles wat er gebeurt, al die bewegingen hier op deze wereld, we zijn niet zomaar aan ons lot overgelaten. God staat erboven. En hij weet precies wat er gebeurt. En we zijn niet zomaar overgelaten aan regeringsleiders. Hij staat erboven. Hij heeft het in zijn hand. En dat is hetgeen wat hier staat, dat je tot rust komt, dat je tot stilte komt. En dat je zou eigenlijk kunnen zeggen, dat je tot vertrouwen komt. Hij heeft het in controle. Ja. En dan staat hier dat wij vanuit die stilte, vanuit het gebed, vanuit die overgave aan de Heer, dat is de weg om godsvruchtig en waardig, met waardigheid te kunnen leven. Dan kan God ons gaan gebruiken. Er staat in de andere vertaling dat wij godzalig en heilig kunnen leven. Want we hebben een geweldige opdracht. Want daar staat, want God, onze heiland, dan hebben we die uitdrukking weer, waar ik de vorige keer ook iets over gezegd heb, dat God hier ook heiland genoemd wordt. Want God, onze heiland, wil dat alle mensen, daar heb je weer die alle mensen, hè, een wereldwijd gebed voor een wereldwijde nood. Hij wil dat alle mensen behouden worden. Nou, dat is heel ruim, hè? Dat is heel wat anders dan de uitverkiezingsleer. Maar God wil dat alle mensen, dat wil niet zeggen dat ze ook allemaal behouden worden, want ze moeten allemaal wel hun persoonlijke keuze maken. Maar hij wil, dus je hoeft nooit te denken van, nou, zou God die persoon wel willen behouden? Nee, dat wil God. God wil alle mensen behouden. En dat wereldwijde gebed is omdat God wereldwijd alle mensen wil behouden en tot erkentenis, dus eigenlijk zich afkeren van de leugen en zich keren tot de waarheid. En de waarheid is niemand anders dan de Jezus zelf. Vanuit het licht, vanuit de duisternis in het licht, vanuit de dood naar het leven, vanuit de leugen naar de waarheid. Want, nou ja, daar hebben we dat met elkaar gezongen ook vanavond. Er is één God. Er is maar één God. En dat is niet een of andere Boeddha of een van de goden van het hindoeïsme. Dat is ook niet Allah, maar dat is Yahweh. Dat is de Ik Ben. Dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is de God van de Bijbel. Er is één God, de schepper van hemel en aarde. En er is één middelaar tussen God en mensen. En daar staat hier zo mooi, de mens, Christus Jezus. Weet u wat Pilatus zei toen Pilatus de Jezus naar buiten bracht? Ecce homo, zie de mens. En als mens, ik zou kunnen zeggen als laatste Adam, als Adam, heeft hij de zonde van de wereld gedragen en is hij tot het uiterste toe gehoorzaam geworden. Hij was de enige middelaar tussen God en mensen om ons weer in contact met God te brengen. De mens, en dan staat er in een andere vertaling, de mens, Messias, Yeshua. De mens, Christus, Jezus. Hij is de enige middelaar tussen God en mensen. Want hij heeft zich gegeven en dan staat er tot een losprijs voor allen. Voor wie? Voor allen. De prijs is betaald voor allen. En hier wordt letterlijk gesproken over losgeld. De losprijs, het losgeld. Een slaaf die vrijgekocht wordt. De prijs werd betaald. Waarvan wordt getuigd, staat er, te juiste tijd. In de andere vertaling staat, in de volheid van de tijd heeft God zijn getuigenis hierover gegeven. Nou, op Gods tijd is dit gebeurd. Tot slot, daartoe zegt Paulus in vers 7, ben ik. En dan worden er drie ambten genoemd. Daartoe ben ik als een verkondiger en een apostel gesteld. En dan zegt hij, om dat nog even te onderstrepen, ik spreek waarheid en geen leugen, als een leermeester voor de heidenen. In geloof en in waarheid. Datzelfde, misschien wel goed om dat even op te slaan, zegt hij ook in 2 Timotheus 1 vers 11. In 2 Timotheus 1 vers 11, daar gebruikt hij deze drie termen precies hetzelfde. 2 Timotheus 1 vers 11, daar staat, en ik ben daartoe aangesteld als verkondiger, apostel en leraar. Zie je het? Verkondiger. In het woordje verkondiger, daar wordt letterlijk gebruikt het woordje wat wij vertaald hebben als heraut. Een heraut, een speciale afgezant van de koning. Een heraut die namens de koning een boodschap door moet geven. Hij roept het als het ware uit, een verkondiger. Een apostel. Een apostel die met apostolisch gezag, goddelijk gezag, aangesteld is. En dan zegt hij ook, maar ook een leermeester. En dan is dat natuurlijk wel tegen het zere been van de Joden, maar een leermeester voor de heidenen. Want, dit is goed en aangenaam, God wil dat alle mensen behouden worden. Dit was Paulus' zijn roeping en deze roeping die geeft hij door aan zijn kind Timotheus. Goed, tot zover dit stukje als inleiding voor het gebed.